Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Dan zijn we bij deze begonnen met...
Zijn we live?
De live podcast.
Tof.
Als in live tussen ons twee op dit moment.
Right.
Want er is niemand die op dit moment live meeluistert.
Nee.
Maar wel nadat hij is opgenomen en geëdit. En het is een Q&A podcast.
Tof.
Ja, nou, ja, zullen leuk. We gewoon gelijk inknallen.
Let's do it.
Want Lydia heeft een brandende vraag. Die heeft ze via Instagram ingezonden. We hebben ook vragen die onder de podcast zijn verschenen. Ik heb van beide plekken vragen gepakt. En de eerste vraag is, waarom stappen mensen van de ene in de andere relatie en is dat gezond?
Oké. Waarom stappen mensen van de ene in de andere relatie en is dat gezond? De vraag is al interessant in de zin van, ze zegt, waarom stappen mensen van de ene in de andere relatie en is dat gezond? En het klinkt bijna een beetje alsof dat ook gewoon een feit is. Hè? Dus waarom stappen mensen van de ene in de andere relatie? Terwijl dat is in principe niet zo. Tenminste, niet alle mensen doen dat. En als zij die ervaring heeft, of ze heeft het misschien over haarzelf, of misschien is dit het soort persoon die ze vaak tegenkomt, die dus van de ene naar de andere relatie gaat. En ik veronderstel daarbij dat ze dat ook bedoelt op een manier van dat er ook geen ruimte tussen de relatie zitten. Als de ene relatie is uit, dan gelijk ga je door naar een andere. Ja, is dat gezond? Hangt natuurlijk een beetje van de context af. Misschien in sommige gevallen kan het wel. Maar doorgaans zegt het toch wel iets ook over de persoon. Dat er of niet iets helemaal lekker in die persoon zit, of die niet helemaal goed loopt, of die persoon bijvoorbeeld moeilijk alleen kan zijn, of misschien een relatieverslaving heeft, of wat dan ook. Dus om gelijk op dat laatste even te antwoorden, doorgaans zou je kunnen zeggen, het is niet gezond. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd bij Lydia ook waarom zij het zo stellig zegt van waarom doen mensen dit? Want dan zou ik haar eigenlijk willen uitnodigen van, hey, waarschijnlijk gaat dit echt over je eigen ervaring. En over je eigen liefdesblauwdruk, dat of jij dit dus doet, dus jij dit meemaakt, dat daar dus de vraag over gaat. Of dat je dus dat mensen treft die dit dus doen. En als dat continu gebeurt, dan kan het natuurlijk verleidelijk zijn of niet zo gek zijn dat je een soort van conclusie gaat trekken van, ja, mensen doen dit nou eenmaal. Maar dit is over het algemeen niet iets wat mensen doen. En als je dit soort mensen aantrekt, dan zegt dat vaak meer over haar eigen liefdesblauwdruk dan dat echt een waarheid zou zijn. Dus ik zou haar ook willen uitnodigen om dat bij zichzelf ook te onderzoeken. Van, hey, herken ik dat en misschien ook wat maakt dat ik dit soort mensen dan ook de hele tijd aantrek.
Ja, want ik denk dat dat ook de vraag is voor haar specifieke casus. Dat zij dus in situaties terechtkomt waarbij ze misschien gedate heeft met iemand die geen relatie wilde. En die persoon gaat opeens een relatie aan met iemand anders. Of ze ziet dat haar ex, met wie ze samen was, snel een nieuwe relatie heeft. En dat zijn meestal de situaties waarin mensen zich afvragen van, ja, hoe kan het dan dat ze niet met mij die relatie willen hebben, maar wel met iemand anders? Maar om nog iets verder uit te zoomen voordat we op haar specifieke mogelijke casus ingaan, denk ik dat het goed is om stil te staan van, ja, waarom gaan mensen überhaupt relaties aan? En waarom zie je bij aardig wat mensen een serie van relaties? Nou ja, dat is omdat de meeste mensen in hun tienerjaren al iemand ontmoeten met wie ze als het ware een beetje testen hoe het is om een relatie te hebben. De jeugdliefdes, de vakantieliefdes. En daarin speel je eigenlijk al een bepaalde behoefte aan hechting, verbinding, het hebben van een romantische relatie uit. Je bent het aan het testen, je bent jezelf daarin aan het ontwikkelen. En je zou dat kunnen zien als een wat volwassere versie van het uitspelen van andere centrale menselijke archetypes, zoals vader en moedertje spelen als je heel jong bent. Of andere soorten rollenspellen die je als kind kunt spelen om als het ware een beetje te snuffelen aan hoe het is om volwassen vaardigheden te ontwikkelen. Dus de meeste mensen hebben sowieso al meerdere relaties, zelfs als ze een groot gedeelte van hun leven met dezelfde persoon getrouwd zijn. Tuurlijk, er zijn verhalen van mensen die met die eerste jeugdliefde uiteindelijk ook in een huwelijk stappen en de rest van hun leven samen zijn. Maar dat is de minderheid. En er zijn ook psychologen en biologen die zeggen van, ja, de natuurlijke staat van de mens is ook niet één partner voor de rest van je leven, maar een seriële monogamie. En als je kijkt naar de liefdesstofjes die een rol spelen bij aantrekkingskracht, verliefdheid en liefde, dan zie je dat er cyclussen zijn van ongeveer 3 tot 4 jaar, waarin die stofjes heel intens worden in het begin. Je helemaal gaat voor die andere persoon en dat het geleidelijk aan minder wordt en dat het ook van heftige verliefdheid overgaat naar liefde. En dat als je dat niet goed onderhoudt, dus daar niet op dezelfde manier actief mee bezig blijft, dat die liefde dan uiteindelijk ook kan gaan doven, of dat het een meer broer-zusachtige situatie wordt, dat de passie uit die relatie wordt, dat mensen dus uit elkaar gaan, of wanneer ze niet aan hun communicatiepatronen werken, of andere problemen die zich voordoen in de relatie, dat zo'n relatie dan voorbij is. Maar ja, mensen hebben nog steeds dezelfde behoefte aan hechting, verbinding, een romantische relatie, dus ze gaan weer op zoek naar de volgende. Nu, dat betekent niet dat, omdat die stofjes minder worden, er geen dingen zijn die je kunt doen om die stofjes, dat huishouden, in een gezonde status te houden, zodat je nog steeds verliefdheid en liefde en aantrekkingskracht voor je partner voelt. Er zijn zat dingen die je daarvoor kunt doen. Maar daar zat ik nu niet te diep op ingaan allemaal. Waar het meer om gaat is dat er dus iets zit in de mens dat we vanuit ons hele systeem relaties willen. Er stofjes vrijkomen op het moment dat we een relatie aangaan die ons helpen om ook echt voor die partner te gaan. En daarmee te banden, te hechten. Maar als je dat niet actief in stand houdt, dat er een grote kans is dat die stofjes op een gegeven moment op een hele natuurlijke wijze minder worden en je dus weer uit elkaar kan gaan. En daar hebben we dan hele verhalen omheen waarom dat zo is, die we met ons brein creëren. Maar dat is wel wat er ook onder kan liggen. Dus oké, dat is de natuur van de mens. En als je dan kijkt naar waarom gaan mensen snel een nieuwe relatie aan, nou ja, het kan zijn dat iemand een hele sterke behoefte aan relaties heeft, omdat ze zich heel erg eenzaam voelen, niet goed genoeg voelen, bang zijn dat ze alleen gaan eindigen. En daardoor van de ene naar de andere relatie springt. Omdat ze zoiets hebben van, ja, ik kan gewoon niet alleen zijn. Ik ben daar zo bang voor. Ik moet gewoon een partner hebben. Ja, dan heeft het iets te maken met je liefdesblauwdruk inderdaad. Wat je al zei, Lau, van hey, wat voor delen zitten daar die jouw gedrag gaan sturen? Het kan ook zijn, en zo dan over Lydia haar casus hebben, vermoedelijke casus, dat ze misschien met iemand aan het daten was die haar niet als potentiële partner zag, of met wie ze op het situatiepad was beland. En zij daar wellicht zo lang genoegen mee genomen heeft en gewoon hoopte dat het een relatie zou worden, maar daar niet echt helemaal voor uitkwam. Want ze dacht, ja, ik geef toch duidelijke subtiele signalen af dat ik daar wellicht wel interesse in heb, of wat dan ook. Maar dat die man er nooit zo heeft ingestaan, of misschien wel aantrekkingskracht en connectie heeft ervaren, maar dat het nooit doorgeëvolueerd is naar diepe aantrekkingskracht, diepe connectie, dat hij nooit de verliefdheidsdrempel overgegaan is. Of hij was gewoon niet de relatie klaar. Hij was zelf nog niet op een plek waar hij een relatie aan kon gaan. Of hij kon dat niet met jou, omdat die verliefdheid er dus niet was. Of de gezonde veiligheid waarin twee mensen met hun delen aan de slag gaan om vanuit daar voor elkaar te kiezen ontbrak. Misschien had hij een stukje bindingsangst, jij een stukje verlatingsangst, wat natuurlijk voor een dans kan zorgen waarbij je nooit echt tot een toegewijde, liefdevolle, verbonden relatie komt. En dat hij bij een andere vrouw die wel duidelijke grenzen stelt, open communiceert, verantwoordelijkheid neemt over haar delen en hem eigenlijk een pad laat zien van toegewijde, volwassen liefde, dat hij daardoor ook in beweging kon komen. Oké, met haar lukt het wel. Ze inspireert mij als het ware om ook verantwoordelijkheid te nemen over mijn delen. Terwijl dat in het contact met jou misschien niet tot uiting kwam. En dat is niet per se jouw schuld of wat dan ook. Want die man die had ook verantwoordelijkheid al kunnen nemen over zijn delen en jou kunnen helpen wellicht om met verlatingsangst, als dat speelde. Of de delen die in jou om te leren gaan, die ervoor zorgen dat je niet helemaal uitkomt voor het feit dat je bijvoorbeeld een relatie wil. Ik bedoel, daar had hij ook een positieve bijdrage aan kunnen leveren en samen met jou dat pad kunnen bewandelen. Maar ja, we kunnen niet in het leven gaan zitten wachten tot iemand ons komt redden en als het ware die verantwoordelijkheid voor ons gaat nemen. Wij moeten dat zelf doen. En dan zou je ook juist mensen gaan aantrekken, gaan ontmoeten, die dat ook kunnen. En die dat zien in jou, daardoor iets hebben van, ja, dit is een persoon die op eenzelfde manier in het leven staat als ik. En dat is een persoon met wie ik een relatie wil beginnen. Want met die persoon kan ik verder groeien. We staan een beetje op datzelfde punt en dan kunnen we een levensverhaal gaan schrijven. Ja. Ja, het moeilijke van dit soort situaties is dat er altijd heel veel speculatie is over wat er precies speelt op basis van zo'n vraag. Maar ik hoop dat dit in ieder geval een idee geeft over het brede plaatje waarom mensen soms meerdere relaties aangaan. En op haar specifieke casus dingen waar ze naar kan kijken, die ze verder kan onderzoeken.
En om daar nog één ding aan toe te voegen, van het kan inderdaad zijn, hè, van dat deze man gaat nu verder in een andere relatie, treft daar een vrouw die dus inderdaad wel dus haar grenzen aan kan geven, een duidelijke relatievisie heeft en hij gaat daarin mee. Maar het kan net zo goed zijn dat hij nu weer eigenlijk een verbinding instapt die uiteindelijk ook, weet je, binnen no time gewoon klaar is en hij gaat weer verder. En het ding is, uiteindelijk is de uitnodiging ook niet te veel naar hem kijken van wat doet hij nou en waarom kiest hij hier nou voor. Maar vooral als het dus ook echt gaat, hè, als je zegt in je vraag over mensen en jij komt dit vaker tegen, wat is het in jou waardoor jij dus steeds mensen aantrekt die er niet volledig voor kunnen gaan en vervolgens zo weer weg zijn en een andere relatie instappen? Dat zou ook een vraag voor Lydia zijn die ze hierin mee kan nemen.
Mooie vraag. Ja. Dan gaan we naar de vraag van Kevin. En dit was een vraag onder podcast nummer 120. Hoe weet ik of iets een trigger is, dat ik daaraan moet werken, of dat iets bijvoorbeeld gedrag is in een potentiële partner wat ingaat tegen mijn waarde als persoon? Voor mijn gevoel kunnen die twee concepten soms versmelten, omdat de triggers voortkomen uit mijn jeugd. Maar mijn jeugd heeft ook mijn zelf en mijn waarde deels gevormd. Dat is de vraag.
Ja, precies.
Nee, precies.
Nee, precies. Daar heb je je antwoord, Kevin. Nee, precies. Want ik zit even te luisteren naar de vraag en ik zit te kijken van
Ik zal nog een keer de kern herhalen.
Ja. Dat is, en vooral van wat het verschil precies is. Want als ik dit zo luister, dan hoor ik eigenlijk niet zoveel verschil tussen wat dan een trigger is en wat gewoon iets is wat inderdaad tegen zijn waarde dus ook ingaat.
Exact, ja. Dus wanneer is iets... wanneer heeft iets echt helemaal te maken met jou? Die podcastnummer, nummer 120 trouwens, is Triggers in de Liefde. Volg deze handleiding. Dus dan heb je ook een idee van waar die op reageert.
Right.
En wanneer is nou eigenlijk gewoon iets, gedrag in de ander, wat voor zover wij dat kunnen zeggen, objectief gezien not done is, of gewoon niet gezond is.
Yeah.
Of misschien prima gezond is, maar gewoon niet bij jouw normale wensen past. Stel, je hebt een waarde dat je... heel veel met andere mensen wil zijn, omdat je sociaal contact gewoon belangrijk vindt en je andere en je partner en de persoon die jij deed misschien niet en die wil juist dat jij vaker thuis bent of zo. Ik noem maar op iets. Dat.
Ja. Ik zou Kevin eigenlijk willen uitnodigen vooral eigenlijk hier wat meer op te gaan voelen in plaats van er heel erg over na te denken. Omdat kijk eens, triggers die zijn in de eerste instantie heel erg duidelijk voelbaar. Op het moment bijvoorbeeld dat er een bepaalde situatie zich voordoet en er gebeurt eigenlijk iets buitenproportioneel heftigs in jouw lichaam. Dus laten we zeggen, stel hij date met een vrouw. Vrouw heeft een uur nog niet gereageerd of niet teruggereageerd op zijn berichtje. En hij raakt echt helemaal in paniek of gefrustreerd of zit daar de hele tijd mee. Nou, dan kan je over het algemeen zeggen van er is een bepaalde trigger nu in mij aanwezig, omdat het een hele intense reactie is op een situatie die niet helemaal die reactie justificeert, om het zo maar te zeggen. Nou, en tegelijkertijd, als iemand bijvoorbeeld bepaald gedrag laat zien wat niet bij jouw waarde past, wil jij daar wat over zeggen, Mattie?
Nee,
Als iemand bepaald gedrag laat zien wat niet bij jouw waarde past, zou dat ook in een soort triggervorm voelbaar kunnen zijn. Maar vaak is het daarin meer een soort subtiel signaal wat je wel voelt, waarvan je voelt van hey, dit klopt eigenlijk niet helemaal. Of dit voelt voor mij niet helemaal goed. Dus je lichaam geeft dat signaal, maar je bent ook nog steeds verbonden met jezelf, waardoor een bepaalde gegrondheid nog in jezelf is om dit bijvoorbeeld ook te bespreken met de ander. Of goed bij jezelf te raden gegaan van wat wordt nu in mij aangeraakt en wat wil ik doen in verbinding met de ander om dit dus bijvoorbeeld inderdaad te bespreken. En dat het bij een trigger meer een hele intense reactie is die meer ook buiten jezelf gaat en zoals ik al eerder zei, niet helemaal proportioneel aan de situatie is. Daarom zou ik Kevin vooral ook gaan voelen van wanneer voel je dat? Wanneer wordt het echt zo heftig aangeraakt en is de situatie misschien niet helemaal gejustificeerd op dat moment. En wanneer voel je van, dit klopt voor mij eigenlijk niet helemaal, maar ik voel nog steeds wel een bepaalde gronding in mezelf om bij mezelf te kunnen blijven en dit bijvoorbeeld te bespreken. En ik denk ook naarmate jij het innerlijke pad meer bewandelt en dichter bij jezelf komt, des te dichter die twee dingen bij elkaar komen te staan, omdat triggers over het algemeen niet meer zo heftig zullen triggeren zoals ze dat in het verleden hebben gedaan.
Ja.
Ja.
En soms kan het ook echt versmolten zijn. Kan bepaald gedrag niet passen bij de waarden die je hebt als mens en over grenzen heen gaan en ook nog eens een trigger raken. Bijvoorbeeld, je hebt ruzie met je partner en je partner schreeuwt tegen je. Echt een luide stem.
Ja.
Dan kan dat tegen jouw waarden ingaan van, ja, ik vind niet dat we bij een discussie, meningsverschil, zelfs een ruzie, tegen elkaar moeten gaan schreeuwen. En ik vind dat we in een gezonde relatie zoveel mogelijk elkaar en onszelf moeten proberen te reguleren. En als het echt tot dat punt komt, dat we bijvoorbeeld afspraken maken over, oké, je gaat even buiten een rondje lopen, of wat er ook voor nodig is om niet die ruzie te laten escaleren naar schreeuwende ruzie. Dus dat kan een waarde zijn. En het kan een trigger zijn dat jij wellicht in een huishouden bent opgegroeid waarin je ouders heel veel naar elkaar geschreeuwd hebben. En dat je dus ook in heel je lichaam voelt dat je daar direct weg wil uit die situatie. Of dat je daar heel boos over kan worden en misschien exact dat gedrag gaat laten zien waarvan je eigenlijk als waarde hebt dat je dat niet in een gezonde relatie wil. Hmm. Dan is dat heel erg versmolten. En dan is dat nog steeds dezelfde uitnodiging, namelijk dat heel goed bij jezelf gaan onderzoeken waar dat exact vandaan kwam. En in intimacy from the inside out, wat het relatietherapie gedeelte van IFS is, waar hele mooie oefeningen gegeven worden om dit soort patronen te doorbreken, als we het bijvoorbeeld over zo'n relatie hebben, is dat je in plaats van extra gaat focussen op de schreeuw van je partner, eerst eens naar binnen gaat van oké, wat doet dit nu binnen in mij? Welke delen zijn er actief? Want die delen kunnen dus soms heel mooi een grens of een waarde aangeven. Iets wat heel erg belangrijk voor je is. En soms ook een buitenproportioneel grote reactie met zich meebrengen. Stel, dit gebeurt en je pakt in één keer al je spullen en je gaat weg. En je vertrekt naar je ouders of je gaat naar vrienden toe. Dat er één ruzie is geweest waarin er geschreeuwd werd. Ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, dat is een buitenproportioneel grote reactie op die situatie. En die twee dingen kun je gaan onderzoeken van, hey, welk deel helpt me eigenlijk in deze situatie om het duidelijk te maken dat er wellicht over een grens heen gegaan is die ik te communiceren heb? En welk deel vindt het zo pijnlijk omdat er wellicht een oude ballast getriggerd wordt dat het als reactie op die hele situatie aan de noodrem trekt en ik vertrek?
Ja.
Waardoor de relatie eigenlijk in nog zwaarder weer terechtkomt. En misschien bepaalde patronen alleen maar verdiept worden. En dat noemen we een U-turn maken. Dus in plaats van dat je focust op de ander, keer je eigenlijk om, ga je inwaarts. En dan zijn er nog stappen daarna te zetten, wat we eerlijke communicatie noemen, om dan vervolgens nog eens te gaan delen wat er allemaal in jou getriggerd is, zonder een verwijt bij de ander neer te leggen. Mm-hmm. En dan in gezonde relaties zie je dat op het moment dat een partner dat ziet, dat je daar vaak een hele mooie, fijne, afgestemde reactie op kunt krijgen. Kan soms ook even duren, vooral als de emoties nog hoog zijn. Maar dat er in ieder geval een gesprek gaat plaatsvinden waarin jullie elkaars blauwdruk beter leren kennen. En meer begrip gaat komen voor die blauwdruk, wat in een vervolgssituatie voor meer begrip, maar ook vertrouwen kan zorgen. En uiteindelijk ook dat mensen verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun delen om bepaalde dingen bij jou niet te raken. Wat niet betekent dat dan onderwerpen vermeden moeten worden, of dat er geen ruzie meer mag zijn, maar dat je een nieuwe manier gaat ontwikkelen om daarmee om te gaan.
Hmm. Ja. Ja, en daar is dat IFS-model dus inderdaad zo mooi voor als je het dan hebt over de zelf of de authentieke zelf. En dat wil zeggen het observerende gedeelte in jezelf, die dus ook alle triggers en alle delen in jezelf dus kan voelen en wel kan waarnemen, maar er niet mee versmolten is. Dat daar wel vaak ook een bepaald soort gronding en een bepaald soort rust ook wel weer bij zit. En dat als je dat vermogen hebt om daar meer mee in verbinding te blijven, dat je je triggers ook eerder zal kunnen herkennen. En ook duidelijker zal weten van oké, op het moment dat ik mezelf echt even kwijt ben, dat wil zeggen van, ik voel mezelf echt niet meer. Ik kan niet bij dat observerende gedeelte meer in contact blijven. Gewoon het gevoel wat je ook wel eens kan hebben na een ruzie of na een uitbarsting. Hè, van ik was mezelf echt even kwijt. Nou, dat is duidelijk een signaal dat er dan iets getriggerd is. En dan is de vraag eigenlijk nog niet zozeer van, ja, was het nou een trigger of was het nou een waarde? Maar meer van, ja, ga maar onderzoeken. Wat wordt er in jou aangeraakt? Welk deel wordt er in jou aangeraakt? Wat heeft dat nodig? En wat kan je vervolgens ook in verbinding met een partner of met een ander daar vervolgens ook mee doen? Dus dat.
En het laatste stukje van je vraag, Kevin. Maar mijn jeugd heeft mijzelf en ook mijn waarden deels gevormd. De zelf wordt niet gevormd door je jeugd. Dat is een soort bewustzijn wat altijd al aanwezig is. Wat zelfleiderschap heeft, bewustzijn heeft over de delen binnen jou met alle overtuigingen, waarden, gedragspatronen, triggers. Die dat kan waarnemen. En die delen en al die patronen, waarden, die zijn gevormd door onder andere je jeugd. Maar de zelf is het observerende die dat allemaal door kan hebben. En dan kan het zijn dat je dus iets heel sterk voelt en iets al zo lang bij je draagt, dat het voelt van, dat is mijn zelf. Maar dat is dus een, kan dus een deel, een waardige overtuiging zijn, die sinds jij een bewust leven leidt al aanwezig is, waardoor je eigenlijk niet beter weet dan de wereld door die lens te bekijken. Maar ook dan is dat zelfonderzoek, dat eens gaan bekijken van, hé, waar heb ik dat eigenlijk geleerd? Dat zodra je schreeuwt, dat dan de relatie direct ongezond is. Waar komt dat vandaan? Dus nog steeds kun je dan vanuit de zelf zo'n kernovertuiging gaan onderzoeken. Kijk, het is met mensen zo dat we zijn goed in staat om zelfreflectief te zijn en bepaalde overtuigingen of gedachten te onderzoeken, als we ervoor openstaan tenminste. Maar sommige dingen, onze kernovertuigingen die echt het fundament vormen van ons wereldbeeld, die nemen we zo sterk voor waarheid aan. We zijn daar zo onbewust zeker van dat dat klopt, dat we ze nooit in twijfel gaan trekken. Het is alsof zwaartekracht bestaat. Ja, zwaartekracht bestaat. Dat trek je op een gegeven moment niet meer in twijfel. Maar dat kan je dus ook hebben op het gebied van psychologie. Dat je bepaalde overtuigingen hebt over jezelf, over relaties, over hoe de wereld werkt, die gewoon ooit aangeleerd zijn, die jij gecreëerd hebt en die als een programmaatje jouw visie op de wereld de hele tijd inkleuren zonder dat je het zelf bewust doorhebt. Dus als je merkt dat er een bepaalde overtuiging is die, of een bepaald patroon beter gezegd, wat toch de hele tijd voor problemen zorgt en voor verwarring bij jou, dan zou ik je eigenlijk uitnodigen om dat niet alleen maar zelf te gaan zitten onderzoeken, maar juist hulp te schakelen van iemand anders. Omdat dat echt de snelste en meest effectieve manier is om zo'n diepe kernovertuiging aan het licht te brengen. Want als jij je gedachtes in je hoofd hebt, dan ga je die bepaalde gedachtes over die kernovertuiging niet eens in twijfel trekken. Want dat is het fundament waarop je gedachtes gebouwd zijn. Maar als je ze uit gaat spreken tegen iemand anders en je gaat het onderzoeken en die persoon kan jou helpen om daar vanuit een ander perspectief naar te kijken, dan kun je tot nieuwe inzichten komen. Zelfs over de meest fundamentele kernovertuigingen die je op dit moment in je blauwdruk meedraagt. En dan ga je een heel duidelijk verschil merken tussen wat de waarden zijn die deels in je, of zelfs geheel in je jeugd gevormd zijn, en jezelf.
Exact. Ja, en je ziet je eigen blind spots dan toch ook soms minder snel, hè? Zeker als je zo versmolten bent.
Ja.
Ik dacht even dat we gaan misschien een deep rabbit hole in over of zwaartekracht bestaat of niet. Maar dat is misschien iets voor een andere podcast dan.
Misschien als de flat earth people
ja, precies.
Niks meer te doen hebben en denken van, we hebben een nieuwe nodig.
Ja, we kunnen een interessante podcast van maken. Maar goed, ja.
Nou, omdat rabbit hole snel de bypassen, ja, gaan we door naar de
snelle
vraag
langs,
van Marta.
Anders zitten we erin hoor.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Hoe ga je om met een groot leeftijdsverschil? Bijvoorbeeld meer dan 10 jaar.
Ja, mijn vraag aan haar zou zijn van, hey, waarin merk jij dat het leeftijdsverschil een belemmering is? Omdat dat dus ook contextafhankelijk is. Kijk, soms kan dat echt zo zijn, hè? Van stel, ik zeg maar wat, jij bent een student, nog in gewoon in je studententijd, gewoon nog super jong.
Ja, maar nu zeg je maar wat.
Ja, nu zeg ik maar wat. Dus dit is dus niet zo. Nu klets ik maar wat aan mijn nek, maar gewoon voor het voorbeeld. Nu zeg ik maar wat. Maar stel dat het geval is. En je treft iemand die bijvoorbeeld gewoon echt ja, een carrière aan het maken is of heel druk is in het werkleven of dat soort dingen. Dat zijn twee hele verschillende levensfases. Of misschien iemand die al helemaal ready is om kinderen te hebben en een gezin te stichten en iemand die daar nog totaal niet klaar voor is. Ja, dan wordt dat leeftijdsverschil substantieel. Evenals tref je bijvoorbeeld iemand die ja, misschien al wel wat ouder is, maar nog helemaal niet het eigen innerlijke pad heeft bewandeld en nog in een soort van kinderlijke Peter Pan staat leeft, ik zeg maar wat, dan wordt dat leeftijdsverschil, dan wordt dat ook een issue. Dus het hangt er heel erg vanaf van hoe merk jij voor jezelf dat het leeftijdsverschil een issue is. En dat kan dus echt zijn van ja, je merkt het in de verbinding met de ander door wat er bij de ander speelt of wat de situatie is. Maar soms kan het ook zijn omdat er bepaalde overtuigingen en veronderstellingen bij jou zelf zitten, waar vanuit je gaat denken dat het misschien een probleem zou zijn, terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Het is ook graag. Specifiek heb ik dit ook wel gezien bij mannen die ik heb gecoacht, die misschien wat ouder waren, die dan echt in de veronderstelling waren van ja, maar ik ben toch eigenlijk te oud, of een jongere vrouw vindt mij helemaal niet leuk, of wat dan ook. Terwijl dat uiteindelijk helemaal niet het geval bleek te zijn, maar gewoon een overtuiging was die bij hen zelf ook zit. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook een interessante. Dus wat is de situatie en wat zijn misschien delen bij jou? En ik zeg het, de situatie, daar kunnen substantiële dingen in zitten, waardoor het leeftijdsverschil inderdaad misschien een issue is. Maar even goed kunnen er misschien bepaalde veronderstellingen of overtuigingen bij haar zelf zitten, waardoor het lijkt alsof dit een issue is. Dus daar zou ik heel benieuwd naar zijn.
Ja, het draait uiteindelijk allemaal om je relatievisie en die matchend. Hebben jullie allebei een visie voor wat jullie op dit moment en de toekomst uit het leven willen halen, voor zover je dat enigszins kunt voorspellen? Als je allebei bijvoorbeeld begin 20 bent en je wilt uiteindelijk kinderen of rond de 30, dan is dat natuurlijk wel een belangrijk iets voor de toekomst. Maar stel je hebt allebei al kinderen of je hebt geen kinderen, maar je wilt het niet, ja, dan maakt dat toekomstdeel natuurlijk niet zoveel uit. Maar het kan ook zijn dat je een van de twee partners een immigratiewens heeft, ergens heen wil. Ja, en jij wil het niet. Dan, dus in die relatievisie, de grote dingen moet je natuurlijk wel een beetje weten. Maar het is niet zo dat je heel de toekomst al perfect uitgestippeld hoeft te hebben. Zeker niet. Maar dat soort belangrijke vragen, als je echt iets weet van ja, dat wil ik echt nog in mijn leven doen, of dat is heel belangrijk voor me, dan moet je dat in ieder geval besproken hebben en weten hoe de ander erin staat. Mm. Maar leeftijd hoeft daar niet per se een grote belemmering in te zijn. Jij kan 30 zijn als vrouw met een partner van 40. En hij heeft wellicht altijd gedacht, ja, ik wil pas rond mijn 40ste kinderen, want daarvoor wil ik nog heel veel reizen of een carrière opbouwen. Of hij was topsporter en hij wilde daar, wat het ook is. Ja, dan matcht het perfect wellicht. En als jij rond je 30ste dan kinderen wil. Maar het kan ook zijn dat jullie allebei 30 zijn, maar hij op dat moment zoiets heeft van, ja, maar ik wil pas op mijn 40ste kinderen. En dan heb je een probleem, ondanks dat de leeftijd dicht bij elkaar ligt. Dus het zit niet per se in dat leeftijdsverschil. Tuurlijk, er zijn situaties die wellicht wat extremer zijn.
Vraag dat maar aan P. Diddy.
Ook dat parkeren we. Ja, okay. En
gaan die we rabbit hole gaan we ook niet
gaan
in.
Gaan we ook langs.
Maar dat is een duidelijk leeftijdsverschilprobleem.
Ja. Ik ben er langs. Ja. Er zijn voorbeelden van mannen die 20, 30 jaar ouder zijn dan een vrouw en toch nog een kind krijgen. Nou, ik heb iemand gecoacht die een vader had die veel ouder was dan haar moeder. En zij heeft als kind een hele sterke angst gehad van ja, ik kan mijn vader elk moment verliezen. Die is al zo oud. En dat heeft best wel een grote imprint, best wel een grote indruk op haar liefdesbaarheid gegeven. Met bepaalde angsten die ze daarin met zich meedroeg en hoe ze zich als kind daardoor ging opstellen. Dus ja, er zijn natuurlijk extremere gevallen waar het leeftijdsverschil dusdanig groot is. En wanneer bijvoorbeeld alsnog een kinderwens is of dat gebeurt. Dat je voor andere uitdagingen komt te staan. Hetzelfde als je op een gegeven moment mantelzorger wordt van je partner die 20, 30 jaar ouder is. En die overlijdt en je hebt dan nog 20, 30 jaar zelf voor je. Ja, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Dus er zijn reële aspecten aan zo'n relatie die gewoon anders zijn dan wanneer je ongeveer in dezelfde leeftijdsrange zit. Maar over het algemeen de vraag of de relatie kan werken hangt af van de relatievisie en hoe jullie met die dingen omgaan en niet zozeer over het leeftijdsverschil zelf. Dus hoe ga je ermee om? Dat is dan de kern van de vraag. Nou, die relatievisie bespreekbaar maken. Heel duidelijk zijn over wat belangrijk voor jou is. En dat niet alleen door middel van woorden bespreekbaar maken, maar dat door laten schijnen in soort activiteiten die je samen gaat ondernemen, de gesprekken die je hebt, hoe je op bepaalde dingen reageert. Als jij daar de partner selecteert die jij wil zijn, kan je een partner selecteren die ook echt past bij wie jij bent. Mensen focussen heel vaak op, ja, oké, maar dan moet ik een partner vinden die daar helemaal bij past. Nou ja, als jij open communicatie wilt, eerlijke communicatie wil, wil jij die vaardigheid mee, die waarde, de relatie innemen, daar initiatief in nemen, daarvan laten zien, dit is belangrijk voor me. En als dat dan niet matcht met iemand, ja, dan heb je wellicht niet de juiste partner. Maar wat je juist gaat zien, is dat de partners die dat ook willen, daar juist helemaal op aangaan en dat bewonderen en daar zo goed als kwaad, of zo goed als het gaat, in mee willen gaan. Dus in zo'n groot leeftijdsverschil, hoe laat je dat werken? Nou ja, denk goed na over wat voor leven jij wil leiden, wat je belangrijk vindt in de toekomst. Creëer daar enigszins een relatievisie voor. Vanuit daar ga je die relatie aan. Niet alleen erover praten, maar dat ook in je gedrag laten zien. En dan kan zo'n relatie prima werken, zoals eigenlijk gewoon elke relatie. Pascal, onder de podcast nummer 108, die gaat over bindingsangst en verlatingsangst. Bedankt voor de verhelderende uitleg, Matthijs. Ik ben voordat ik deze podcast keek, eens op onderzoek uitgegaan en ben eerst wat meer gaan opzoeken over neediness en hoe ik hiermee moet omgaan. Het was eerst moeilijk voor mij om het verschil te herkennen, maar nu merk ik dat ik mezelf eigenlijk meer herken in de verlatingsangst. PS, gewoon nieuwsgierig. Hoe zou jij het verschil tussen neediness en verlatingsangst in één makkelijke zin omschrijven?
Poeh, ik dacht echt van, ik ga echt aan op deze vraag. En toen, één makkelijke zin.
Dat was Larens' zin.
Ja.
We hebben er nog één.
Ja. Er is wel iets wat bij me opkomt als je het wil in één zin.
Ja.
Maar het is voor mij, hè. Dus dat is wat er bij mij opkomt. Dus nou ja, goed, hoe dat voor Pascal is, dat zou moeten blijken, maar... Het verschil is dat op neediness een oordeel zit. En verlatingsangst, tuurlijk, daar kan ook een oordeel op zitten. Maar verlatingsangst gaat eigenlijk al meer naar de kern toe. Dus waar komt het behoeftige gedrag vandaan? Nou, misschien omdat je dus in het verleden inderdaad verlatingservaringen hebt opgedaan. Of dat je bepaalde liefde of aandacht niet hebt gekregen. En het kan niet anders dat een wond creëert, waardoor je vanuit een bepaalde behoeftigheid, vanuit een bepaald gat in jezelf, contact gaat zoeken en dat ook vast wil houden en misschien angstig bent om dat te verliezen. En mijn ervaring met de term neediness, die heel veel, zeker bij mannen, ook wel wordt gebruikt, of nice guy gedrag, neediness, nice guy gedrag, wat natuurlijk gezien wordt als niet per se aantrekkelijk gedrag. Heel erg ook vanuit de datingtheorie voor mannen, van en ook voor vrouwen, maar specifiek dan in dit punt voor mannen, niet needy zijn, niet de nice guy zijn. Dat is onaantrekkelijk. Dat klopt inderdaad allemaal. Alleen het risico is dat het een bepaald oordeel uitnodigt. Van ik ben zo'n zielige, needy gast. Weet je, van er is wat mis met mij. Oh, dat moet ik niet doen. Daar moet ik tegenin gaan. Ik moet een man zijn. Dat moet me allemaal niet boeien, zeg maar. In een hele gechargeerde tegenreactie. Terwijl als je veel meer gaat kijken van oké, maar wat is het eigenlijk? Het heeft te maken met een bepaalde angst in mezelf, die ik heb opgelopen door bepaalde gebeurtenissen uit mijn verleden. En daar heb ik in de eerste plaats goed voor te zorgen, dat te herkennen en daarvoor te zorgen. En als ik dat kan doen, verandert of vermindert die angst, dus de neediness, eigenlijk als vanzelf, is een veel duurzamere en authentiekere manier om ermee om te gaan. Dus dat is wat er bij mij gebeurt. Als ik het in één zin zou moeten samenvatten, is dat oordeel wat er op zicht. En dat oordeel kan dus ook meer bij mij zitten, maar dat is in ieder geval iets wat ik echt vaak zie bij de mannen die ik ook heb gecoacht. Dat oordeel ook wel echt een probleem is wat hen in de weg zit.
Ja. Dat is lange zin.
Ja. Dus, nou ja, ik,
dus, kom mij één
ja,
zin.
Ja, oké. Nou, de zin is dus van het oordeel. En dit was even mijn clarificatie erbij. Zeker. Waarvan ik wel dacht van dat is wel belangrijk om die te geven.
Ja.
Dat... Zou ik er nog meer zin aan wijden of wil jij wat zeggen?
Ik
Eén zin, hè, Mattie?
Eén zin. Ja. Ik zou zeggen, neediness kan onderdeel zijn van verlatingsangst. Maar verlatingsangst zorgt niet altijd voor neediness. Ik zal het iets meer uitweiden ook. Toch wat extra zinnen.
Toch maar wel, hè? Ja.
Om een praktisch voorbeeld te geven. Iemand kan zich soms prima hechten aan iemand die ze op gewoon een leuke manier hebben ontmoet via sociale kring en zich dan goed genoeg voelen voor dat contact, een relatie krijgen en helemaal niet bang zijn dat die persoon hen gaat verlaten. geen last van verlatingsangst. Maar zich in een situatie waarin hij op een wild vreemde moet afstappen, zich niet goed genoeg voelen van ja, maar dit is een knappe persoon of een persoon met veel aandacht, een persoon met veel status en ik voel me in die context niet goed genoeg, waardoor je wellicht wat meer naar goedkeuring en erkenning gaat zoeken in je communicatie en dus needy, behoeftig, overkomt. Terwijl daar geen verlatingsangst achter zit. In verlatingsangst kan het zo zijn dat je heel erg behoeftig gaat worden, heel veel bevestiging nodig hebt. En het kan zijn dat daar eenzelfde overtuiging van ik ben niet goed genoeg helemaal tot in de kern achter zit en daarom moet ik mensen bij me houden, want ik ben bang dat ze me gaan verlaten. Maar het hoeft niet. Het kan ook zo zijn, ik heb een goede vriend die meerdere vrienden, ook zijn moeder, heeft verloren. Sommige daarvan compleet uit het niets, door ongelukken. En die is meerdere malen echt door heftige rouwprocessen heen gegaan. En daarvoor had hij nooit last van verlatingsangst. Maar dat heeft bij hem die trauma's, verlatingsangst, gecreëerd. Die ervaringen. Maar hij heeft een vriendin en hij is niet needy in het contact naar die vriendin toe, maar hij heeft wel verlatingsangst. En ik denk dat dat het cruciale verschil is, dat het dus een onderdeel ervan kan zijn dat als iemand verlatingsangst heeft, ze zich behoeftig needy gaan opstellen. Maar dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn en er andere redenen zijn, soms voor het gevoel van neediness. Oké. Dan doen we nog een vraag van Michelle. Michelle die vraagt, open relatie bij je eerste relatie ooit. Is dat iets om gewoon te proberen of gaat dat mislukken?
Oké. Nou, ik zou Michelle eigenlijk ook willen uitnodigen ook te gaan voelen, maar ook vooral bij zichzelf na te gaan van wat is voor mij belangrijk? Waar word ik gelukkig van? En wat is mijn relatievisie? En als jouw relatievisie is, ik zou dit in een meer open vorm willen proberen dan dat traditioneel gebruikelijk is, go for it en ga dat onderzoeken. En of dat voor jou gaat werken, dan nog nee, zeker als het je eerste relatie is, we hebben geen idee. Dat zal dan moeten blijken. En dat is iets wat je dan zelf mag gaan onderzoeken. Maar ik vind het interessant, of tenminste, het lijkt uit de vraag, ik weet niet of dit de situatie is, maar het vermoeden doet in ieder geval op dat het misschien niet helemaal van jou komt. Of in ieder geval iets waar jij nu dan zelf over twijfelt. En vooral ook die vraag van, ja, gaat dat dan ook mislukken? Hè? Dus dat er ook een bepaalde angst ook bij zit. Waarvan ik je ook zou willen uitnodigen van, hey, waar komt dat vandaan? En is die wens voor die open relatie ook echt van jou? Of is het meer iets wat jou nu aan het denken zet omdat het op jouw pad komt? En zelfs als dat laatste is, dan alsnog kan het alsnog een mooie kans zijn om dit samen te gaan onderzoeken. Maar wel als het voor jou klopt. En als jij merkt van dit brengt zoveel angst in mij omhoog, of dit eigenlijk wil ik dit liever niet, of het sluit niet aan bij mijn diepste wens voor een relatie. Wees ook eerlijk naar die persoon dat dat voor jou dan niet zo is op dit moment. Of kijk naar een vorm die misschien voor jullie beiden dan beter werkt. Dus ja, daartoe zou ik Michelle willen uitnodigen om dat bij zichzelf echt goed na te gaan en haar eigen relatiepad te durven volgen, te ontwikkelen en daarbij ook te kijken wat niet werkt. En ook natuurlijk het risico daarbij nemen dat dingen misschien inderdaad ook niet kunnen werken of misschien toch uiteindelijk uit elkaar spatten. Ja, dat weten we nooit van tevoren. Dat is ook het spannende van de liefde en relaties aangaan.
Ja, het sluit me daar helemaal bij aan. En kijk, theoretisch gezien zou dit kunnen werken. Dus een hypothetische situatie. Je bent je jeugd doorgegaan zonder relatie, zonder eerste officiële relatie. Maar romantische relatie moet ik dan zeggen. Je hebt wel gewoon vriendinnen, goede familierelaties. Wellicht al wat gewerkt en ook met collega's een goede band. Dus je kan wel degelijke relaties onderhouden. En je gaat vanaf dat moment wellicht al cursussen volgen over hoe relaties werken, hoe je kunt communiceren. Je gaat ook kijken naar bepaalde delen in jouw blauwdruk. En je gaat dan zo'n relatie aan, want een open relatie kan wel degelijk, vooral als het je eerste relatie is, dingen triggeren. Want een relatie kan sowieso dingen triggeren, een romantische relatie die je daarvoor nog nooit ervaren hebt, zoals jaloezie bijvoorbeeld. die zo'n open relatie ook naar boven kunnen komen, ja, dan zou zo'n relatie dus hypothetisch gezien prima kunnen werken. Als je echt heel veel werk hebt gedaan en je ontmoet ook nog eens iemand die dat echt ook om de juiste redenen wil en ook gewoon op zo'n emotioneel volwassen manier in die relatie staat met je. Maar op basis van hoe de vraag gesteld wordt, vermoed ik dat dat niet de hypothetische situatie is waar we het over hebben, maar dat er inderdaad wellicht al een geschiedenis zelfs is van dat je relaties had gewild met mannen, maar dat het niet gewerkt heeft. Dat je nu iemand hebt, maar die wil niet helemaal committen, maar die zegt, ja, maar we kunnen misschien wel een open relatie doen. Right. En dat je iets zegt van, ja, misschien moet ik dat dan maar doen. Ik krijg een beetje dat gevoel erbij.
Ja, ik ook.
En dat is een heel andere situatie waarin je jezelf echt een recept uitschrijft voor heel veel pijn. Nu, ik weet dat niet zeker, maar ik vermoed het wel op basis van die vraag. Het kan ook zo zijn dat je al zelfs wat ouder bent en voor wat voor redenen dan ook nooit een relatie hebt gehad. En dat je misschien zelfs al, nou ja, 30, 40, 50 bent. En je zit nu in een situatie met een man en je staat voor de keuze. Oké, gaan we dit doen? Hij wil niet helemaal hij wil geen monogame relatie, wel een open relatie. Ja, misschien moet ik dat dan maar doen, want anders eindig ik alsnog alleen. En dat je vanuit dat soort redenen dan dit aan het overwegen bent. Ik weet het niet, ik vermoed dat wel. En ja, het is een terugkerend thema aan deze podcast. Maar dan is het echt de U-turn maken van oké, wat gebeurt er eigenlijk in mij? En dan zit het niet zozeer in of je zo'n relatie zou kunnen laten werken, maar veel meer van oké, waarom ben ik op deze positie in mijn liefdesleven waar ik nu ben? Wat zijn de delen in mijn blauwdruk waardoor ik hier nu ben? En de oplossing zit er dan niet in het vinden van één juiste partner die het allemaal gaat oplossen, maar de juiste partner zijn, zodat je een partner gaat vinden met wie je gewoon een prachtige, liefdevolle relatie kunt creëren, waarin jij ook echt gelooft. En waarbij je ook niet eens een vraag stelt van, zou het op deze manier kunnen werken? Nee, een relatie die past bij jouw relatievisie, die moet je dan dus ook al ontwikkeld hebben. En daarvoor moet je weer in contact staan met je wensen, je grenzen, je standaarden, wie jij bent. En als ik je zo hoor, ben je volgens mij net iets meer gefocust op, oké, wellicht de ander, in plaats van dat je dat heel scherp hebt voor jezelf. Anders dan zou je die vraag wellicht ook niet stellen. Want dan zou je wel denken van, ja, dat is niet voor mij, dat is wel voor mij, maar onder deze voorwaarden.
Ja.
Dus het zijn maar een paar woorden, je vraag. En wij kunnen onmogelijk echt weten wat voor situatie je zit. Maar op basis van ervaring vermoed ik dat dit soort dingen erachter kunnen zitten. Dus het is de uitnodiging om dat ook weer te gaan onderzoeken bij jezelf. En als je daar merkt van, ja, shit, daar worden toch wel wat punten benoemd waar ik mezelf in herken en waar ik van denk, ja, daar moet ik volgens mij wat mee. Weet dat er hulp is. Weet dat je wat degelijk een liefdevolle relatie kunt krijgen, ook in de huidige datingcultuur. Dat hartstikke goed mogelijk is. En om niet altijd in situaties te belanden, maar echt het relatiepad te bewandelen. En uiteindelijk een relatie te krijgen met een hele fijne, leuke partner. En ik hoop dat deze podcast daar weer aan bijgedragen heeft voor alle luisteraars. Als je vragen hebt, eens in de zoveel tijd gooien we een verhaaltje eruit op onze Instagram. Dan kun je je vragen insturen. Je kunt ook altijd onder de podcast reageren op YouTube of op Spotify. Daar halen we ook vragen vandaan. En dan zie je wellicht jouw vraag terug in de volgende Q&A. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Lau? Onze laatste uitsmijter.
Nee, ik vond het een mooie afsluiting. En inderdaad, ik hoop ook dat veel mensen wat aan deze podcast hebben gehad. En tot een volgende keer.
Tot een volgende keer.
Ciao.